Goedemorgen, broers en zussen. Fijn dat jullie allemaal meekijken, meeluisteren, ook hier in de kerkzaal. Hartelijk welkom in deze dienst ter ere van onze opgestane Heer. Voor de kinderen is er een goed nieuws, want op 11 april starten de kinderen in de basisschoolleeftijd van groep 1 tot en met 7 met het kinderwerk. De kinderbijbelgroepen gaan dan weer van start. Jullie kunnen je opgeven voor 8 april... via Scipio. Het is wel belangrijk om dat even te doen, want dan kunnen er mooie groepjes gemaakt worden door de leiding. Meer informatie kun je vinden in de Scipio. Ook goed nieuws over nieuw leven in de gemeente. We zijn heel blij met de geboorte van Levi Zwijnenburg. We zijn met Mark en Sabine erg dankbaar voor dit wonder van nieuw leven. En als het goed is, is Levi ook te zien. Welkom. Vandaag is onze predikant dominee Jan Wessels van de Bethelkerk. Een extra welkom voor u. Fijn dat u voor kan gaan bij ons. En dat is in het kader van de kansenrel rond Pasen. En in deze laatste week voor Pasen, de stille week, staan we stil bij het lijden en sterven van onze Heer Jezus. Met in gedachten zijn onnoemelijk zware lijden leven we toe naar Pasen. En we willen dit samen doen met de broers en zussen van de Nederlands Gereformeerde Kerk en met de Christelijke Gereformeerde Bethelkerk. We weten ons met elkaar verbonden in onze Heer Jezus. En dat blijkt ook uit de kansenrel van vandaag. Deze week, behalve op Goede Vrijdag, zijn er dagelijks vespers bij te wonen online. En die beginnen om 7:15. En die uitzendingen zijn op de gewone manier te volgen. Dus gewoon via de Scipio-app of via de website. Op Goede Vrijdag komen we weer samen als gemeente online. Dan vieren we Goede Vrijdag. We vieren ook het Heilige Avondmaal dan. En onze eigen dominee Jacco Holtblad zal voorgaan. De dienst begint om 7:30. De collecte is vandaag voor International Justice Mission. Deze bloemen die gaan naar Guido en Annieke de Kruijf. En wij wensen elkaar een gezegende dienst toe. En we beginnen nu met het zingen van opwekking 797.
Thank you. Ieder is welkom hier binnen te gaan. Wat is het geweldig dat we zo bij God mogen komen. Samen, verbonden in zijn naam. Samen verbonden door die ene geest. Samen verbonden in die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor wij gered kunnen worden. Die naam van Jezus, die centraal staat ook vanmorgen. Laten we een moment stil zijn, ons daarop richten en deze dienst beginnen met hem op te dragen aan die God. Dan belijden we dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit loslaat wat zijn hand begon. In de naam van die machtige God mogen we elkaar ook begroeten met de woorden genade voor u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus zijn Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het is geweldig dat ik vanmorgen hier voor mag gaan. Inderdaad, die verbondenheid die we met elkaar mogen hebben als kerken in Veenendaal. En dat mogen we ook belijden met het zingen van zo'n prachtige psalm 149. Een loflied waarin Gods volk samenkomt om haar God te loven en te eren. Psalm 149, vers 1, 2 en 3. Wees verheugd die de Heer verbijt, nu hij komt en u zelf bevrijdt. God is een God van bevrijding en hij wil ook dat we in die vrijheid leven. En zo willen we luisteren naar de 10 geboden in een nieuwtestamentisch perspectief. De Heere God zegt tegen u, tegen jou en tegen mij: ik heb jullie door Christus bevrijd uit de macht van de zonde. En om die vrijheid te behouden vraag ik jullie in de eerste plaats: vertrouw voor alles op mij. En zet mij in alles op de eerste plek in je leven. Heb mij lief met heel je hart, met heel je verstand, met al je krachten. En als je wilt weten wie ik ben en hoe je mij kunt dienen, kijk en luister dan naar mijn enige geboren zoon, jullie Heer Jezus Christus. Hij is mens geworden en heeft onder jullie gewoond. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Als je hem volgt en door hem naar mij toe komt, kom je nooit bedrogen uit. Geef mij in heel je leven alle eer, door je gedachten, je woorden, maar ook je daden. Spreek vrijmoedig over mij, maar misbruik mijn naam niet. Wees geen slaaf van je werk. Trek tijd uit voor je relatie met mij en met elkaar. Geniet dan ook van de rust, vooral op de dag waarop Christus opstond uit de dood. Ga respectvol om met je vader en moeder, die ik je gegeven heb voor je eigen welzijn. En trouwens niet alleen je ouders, maar ook andere leiders in je leven. Natuurlijk moeten zij dan ook hart hebben voor jullie, zodat jullie krijgen wat je nodig hebt om te bloeien als kinderen van mij. Koester geen haat tegen je naasten en doe hun niet tekort, want ook zij zijn door mij gemaakt en ik gun hun graag het goede. Heb je naasten daarom lief, even vanzelfsprekend als je jezelf lief hebt. Houd je huwelijk hoog door elkaar lief te hebben en trouw te blijven. Verlaag een ander nooit tot lustobject, maar waardeer die als een beelddrager van mij. En laat ook op deze manier merken dat Christus geest in jullie woont. Laat je niet leiden door hebzucht. Besef dat je alles wat je hebt van mij hebt gekregen. Ga daarom zorgvuldig om met mijn schepping en behandel anderen zoals jij door hen behandeld wilt worden. Spreek de waarheid en kom op voor de goede naam van de ander, zoals ook Christus voor jullie pleit. Wees tevreden met wat ik je geef en wees niet jaloers op anderen. Zo wil ik jullie in vrijheid laten leven, verbonden met mij. En als er één is die ons dat heeft voorgeleefd, dan is het Christus. Jezus, zijn Zoon, Gods Zoon die naar deze wereld kwam. En daarin zijn gezindheid aan ons liet zien. En waar we over gaan zingen met opwekking 268.
Is
Laten we bidden. Ja, Heere, machtige God, liefdevolle Vader in de hemel, U die ons hebt vrijgemaakt en ons roept om in die vrijheid ook te leven met U, die ons Uw Zoon hebt gegeven die naar ons toe kwam, heel gewoon, de Zoon van God als mensenzoon, die diende als een knecht, en die zijn leven heeft afgelegd om ons het leven te geven. U loven en prijzen wij op deze bijzondere zondag. Inderdaad, de laatste in de 40 dagen tijd, de lijdenstijd. Palmzondag, de eerste zondag van de stille week, op weg naar Goede Vrijdag en op weg naar Pasen. U loven en prijzen wij voor het leven dat U ons geeft. En dat U ons vandaag samenroept in uw huis. Dat U ons samenroept als uw kerk. Met elkaar verbonden misschien wel op allerlei manieren via een livestream. Wat is dat wonderlijk. Dat we bij U mogen horen. Dat we uw kinderen mogen zijn. Uw volk. En dat we mogen luisteren naar uw woorden. En Heer, als we dan terugkijken op ons leven van de afgelopen week, dan beseffen we dat we dat eigenlijk niet verdienen. Dat wij U zo vaak vergeten hebben. En onze eigen aardse dromen achterna zijn gegaan. Dat we U misschien zelfs wel expliciet verdriet hebben gedaan met onze gedachten, met onze woorden en met onze daden. Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons. En wat de gevolgen daarvan zijn, zien we overal om ons heen. De pijn, zoveel ziekte, oorlogen en geweld, honger, een schepping die zucht onder onze footprint. De chaos in deze wereld. Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons. Ja, we belijden U onze schuld, onze zonde, onze ongehoorzaamheid en onvolkomenheid. Maar we danken U ook om Uw genade en trouw, dat U ons onze zonden vergeeft en ons reinigt van alle kwaad. Dat we een heerlijke pleitbezorger bij U hebben, Uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. En in Zijn naam bidden wij U ook vanmorgen, dat U met Uw geest in ons midden wilt zijn. Dat U in ons wilt werken. Dat U Uw woord voor ons wilt openen. En ons een open oor en een open hart wilt geven. Om het evangelie te verstaan en te geloven. Hoor ons, drie enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Ja, ik begin eventjes met de kinderen, jongens en meisjes. We hebben jarenlang in Botswana gewoond en gewerkt. En ik weet nog heel goed dat we net aangekomen waren op het kleine lokale vliegveldje in Gansi. En dat we op weg waren naar Dakar, het dorpje waar we zouden gaan wonen de eerste weken. En dat we ons eerste ezeltje zagen staan. En de jongens die werden helemaal enthousiast. Een ezeltje, zeiden ze. Ze zouden nu wel wat minder enthousiast zijn, want we hebben gezien dat ezels ook wel echt een probleem zijn in Botswana. Er zijn er sowieso veel te veel. En het is natuurlijk wel leuk als je jong bent en je kan zo'n ezeltje rijden en zo. Maar ze zijn ook wel gewoon echt een probleem, omdat ze overal los rondlopen, veel kapot maken. En ook veel auto-ongelukken veroorzaken. Je kunt je voorstellen als je 's nachts over zo'n weg rijdt waar geen lantaarnpalen staan. En opeens duikt er zo'n ezel voor je lichten op. Ja, je kan eigenlijk geen kant op. Dus er gebeuren heel veel ongelukken. Nou zijn er allerlei theorieën en verhalen over waarom die ezels dat nou doen. Waarom ze nou juist daar gaan staan. En een van die verhalen is een heel mooi verhaal. En dat zegt dat al die ezels afstammen van die ezel die de Heer Jezus Jeruzalem in mocht dragen. Dat is een intocht. En toen Jezus afscheid van hem nam, toen zei de Heer Jezus tegen hem: ik kom terug en als ik terugkom, dan breng ik de mooiste en grootste wortel mee die je kunt bedenken. En dat is dus waarom al die ezels langs de weg staan. Want ze wachten op Jezus. Nou, waarschijnlijk is het natuurlijk gewoon een heel logische verklaring dat de dieren op de weg gaan staan, omdat ze daar veel minder last hebben van teken en zandvlooien en zo. Maar goed, het is wel een mooi verhaal en het brengt ons wel gelijk bij de kern van het gedeelte waar het over gaat vanmorgen. Het verhaal dat we gaan lezen, we gaan luisteren op deze zondag, Palmarum, Palmzondag. Daarin gaat het om de verwachting. En laten we ook op die manier eens naar dat gedeelte gaan luisteren als Yvonne Romein dat met ons gaat lezen. Johannes 12, vers 12 tot 19.
Intocht in Jeruzalem. De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest. Toen ze hoorden dat Jezus ook zou komen, haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit hem tegemoet, terwijl ze riepen: Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël. Jezus zag een ezel staan en ging erop zitten, zoals geschreven staat: vrees niet, Sion, je koning is in aantocht en hij zit op een ezelsveulen. Zijn leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet, maar later, toen Jezus tot majesteit verheven was, herinnerden ze zich dat dit over hem geschreven stond en dat het zo ook gebeurd was. De mensen die erbij waren geweest toen hij Lazarus uit het graf riep en uit de dood opwekte, waren van die gebeurtenis blijven getuigen. Daarom ging de menigte hem ook tegemoet, omdat ze gehoord hadden dat hij dit wonderteken had gedaan. En de Farizeeën zeiden tegen elkaar: je ziet dat we niets hebben bereikt. Kijk maar, de hele wereld loopt achter hem aan.
Ik ga daar denken over dit gedeelte, met name de versen 12 tot 15. Maar in het gedeelte komt een psalmvers voor. En die psalm die gaan we nu ook eerst nog met elkaar zingen. Psalm 118, vers 9 en 10. En die woorden uit die psalm zijn eigenlijk: dit is de dag die de Heer ons gegeven heeft. Laten wij juichen en ons verheugen. Gezegend wie komt in de naam van de Heer. Die woorden die klinken weer terug in dit gedeelte.
Thank you.
Lieve mensen, broeders en zusters, jongens en meisjes, gemeente van onze Heer Jezus Christus, de verwachtingen zijn inderdaad hoog gespannen in Jeruzalem. Zo vlak voor het feest. Dus ieder jaar zijn alle mensen bij elkaar gekomen van heinde en verre om feest te vieren, het paasfeest in Jeruzalem. En er is een echte festivalsfeer. Doe gewoon even je ogen dicht en probeer je voor te stellen. Dat je daar tussen al die mensen loopt. Het is vakantie, jongens en meisjes. Dus iedereen is vrij. Families zijn bij elkaar gekomen. Mensen die elkaar misschien een jaar lang bijna niet gezien hebben. Vrienden hebben met elkaar afgesproken en zitten op de terrasjes. Er klinkt muziek. Mensen zijn vrolijk. Want over een paar dagen is het bevrijdingsdag. Pesach. Echt feest. Maar je voelt ook de spanning. Want Jezus van Nazareth is op weg naar Jeruzalem. Het nieuws gaat natuurlijk als een lopend vuurtje door de menigte. Jezus komt ook naar het feest. En mensen hebben het meegemaakt en gehoord hoe hij water in wijn veranderde. Hoe hij met 5 broden en 2 vissen een hele menigte te eten gaf. Hoe hij zieken de handen oplegde en genas. Ja, het toppunt was natuurlijk wel die opwekking van zijn vriend Lazarus uit de dood. Nog maar een paar dagen geleden. De man was zelfs al een paar dagen in het graf geweest. Deze Jezus komt. En voor de geestelijke leiders van het volk is dat een nachtmerrie. Ze voelen al een tijdje hoe hun machtsbasis aan het afbrokkelen was. Omdat Jezus dynamiet legde onder al hun geweldige systemen, hun theologie, hun tempel, hun invloed. Eigenlijk is het besluit al gevallen. Jezus moet uit de weg geruimd worden. Het is beter dat 1 man sterft voor het hele volk, zodat niet het hele volk verloren gaat, lezen we in hoofdstuk 11. Het oordeel van de hoogste geestelijke leider in het land, hoge priester Caiaphas. Maar ja, hoe pak je dat aan als iemand zo populair is? Want als er 1 ding duidelijk is, dan is het wel dat de goegemeente daar dus echt heel anders over dacht. Zij zagen in Jezus de lang verwachte redder, bevrijder. De verlosser die het volk zou bevrijden van het juk van de Romeinen. De wonderen en tekenen die de Heer Jezus deed en waarvan ze hoorden, liet hun verwachting eigenlijk alleen maar groeien. Hij was het gesprek van de dag op de markt, in de straten, op de pleintjes en in de synagogen. En als ze dan met elkaar het Hallel zongen, de psalmen 113 tot 118, dus die psalm die we net ook gezongen hebben, is daar onderdeel van, is eigenlijk de afsluiting daarvan. Die laatste woorden, gezegend wie komt met de naam van de Heer. Ja, dat resoneerde. Dan kan het haast niet anders of dit moest wel over Jezus gaan. En geen wonder dus dat als dat nieuws komt dat Jezus dichtbij is, dat ze palmtakken halen. Inderdaad, groene takken. Eigenlijk best wel bijzonder, want die groeide nu niet zomaar in Jeruzalem. Daarvoor moest je naar Jericho bijvoorbeeld, langs de oevers van de Jordaan. Daar stonden palmen, maar niet in Jeruzalem. Kortom, er zit iets van een stukje planning achter. En palmtakken hadden ook een heel bijzondere betekenis. Zo werden helden binnengehaald en geëerd. Je zou kunnen zeggen, het waren de spandoeken van die tijd. En zo lijkt het dus eigenlijk haast een demonstratie. Een demonstratie, ja, eigenlijk tegen de Romeinse overheersing en tegen ook wel het beleid van de Joodse leiders die niet op durfden te staan. Maar uiteindelijk een demonstratie voor Jezus. Een uitdrukking van een diep geworteld verlangen en een hoge verwachting. Als er in die tijd Facebook zou zijn geweest, dan had je het overal kunnen zien. En je zou kunnen zeggen, dat is ook wel een opvallend verschil met bijvoorbeeld de beschrijving van de intocht van Jeruzalem zoals je die vindt in de synoptische evangelie van Matthäus en Marcus en Lucas bijvoorbeeld. Je moet dat vanmiddag thuis maar eens wat lezen. Daar is het veel meer Jezus die de regie heeft en zijn discipelen erop uitstuurt om die ezel te gaan halen. Jezus die initiatief neemt en een statement maakt met die ezel, waarop die mensen dan reageren. En geen wonder dan ook dat je daar ziet dat de leiders uit Jeruzalem naar Jezus toe gaan en tegen hem zeggen dat het moet stoppen. Hier is het de menigte die uit de stad komt. Niemand die ze tegen kan houden. En die uit alle macht begint te zingen als Jezus eraan komt. En eigenlijk zie je de Joodse leiders daar een beetje machteloos bij staan te kijken. Tandenknarsend haast, als je dat leest in vers 19 bijvoorbeeld. Zie wel, het is vechten tegen de bierkaai. De hele wereld loopt achter hem aan. Lieve mensen, als Johannes dat zo opschrijft, dan is dat natuurlijk om daarmee te onderstrepen. Om daarmee iets te onderstrepen, namelijk dat als je er niet tegen verzet, dat je er niet omheen kunt wie Jezus is. Dat je er niet omheen kunt dat het niet zomaar een leider is, een revolutionair, maar dat hij de Zoon van God is. Want dat is waar heel zijn evangelie over gaat. En dat niet in hem geloven, niet in Jezus geloven, eigenlijk het domste is wat er bestaat. En alleen door bewust je ogen te sluiten. Je ogen te sluiten voor de werkelijkheid. Alleen dan je vol kunt houden dat het niet zo is. En dat is dan natuurlijk ook gelijk de eerste vraag die op ons afkomt vanmorgen. Waar sta jij? Wat denk jij van Jezus? Wat doet Hij met jou? Gelooft u, geloof jij in Hem? En misschien zit je nu wel op de bank te kijken, of achter je laptop, of op je mobiele telefoon, of loop je met je oortjes op in het bos te wandelen en luister je ondertussen naar deze dienst. En denk je, ja, ik weet het niet. Ik weet niet wat ik ervan moet denken. Ik vind het zo moeilijk om te geloven. Kijk nou om je heen, in deze wereld. De chaos. Die coronapandemie waar we nou allemaal in zitten. Zoveel mensen die ziek zijn. Doodgaan. Doodgaan van de honger. De oorlog en het geweld in deze wereld. Kijk nou naar Myanmar. Of Jemen. Of Afghanistan. Ik zeg ook niet dat het makkelijk is om te geloven. Ik vind het zelf ook soms verdraaid lastig. De Bijbel zegt eigenlijk, ja, voor mensen is het zelfs onmogelijk. Maar wat voor mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. En daarom zegt de Heer Jezus, bid en je zult ontvangen. Zoekt en je zult vinden. Klopt en de deur zal voor je opengaan. Want als je goed om je heen kijkt, als je werkelijk naar Jezus kijkt, naar hem luistert en jezelf niet afsluit voor de waarheid, dan kun je er niet omheen. En ik weet wel, daar is niet alles mee gezegd. Want laten we het zeker ook niet te positief denken over die menigte natuurlijk. Over die mensen die daar langs de kant van de weg stonden te jubelen toen de Heer Jezus daar langskwam. En over hun enthousiasme. Maar we weten ook hoe makkelijk dat omsloeg. Als je alleen al bedenkt dat diezelfde menigte een week later, een kleine week later, niet eens een hele week later, een kleine week later, zal roepen om zijn dood. Weg met hem, kruisig hem. Heden Hosanna, morgen kruisigt hem. En dat laat zien dat het soms zo oppervlakkig is. Dat het zo ondiep zit. Een verwachting van Jezus was, kort gezegd, eigenlijk heel plat en heel aards. Iets daarvan wordt al hoorbaar in de woorden waarmee ze hem ontvangen. En dat valt je misschien niet zo op als je dat zo leest. Maar het zijn dus die woorden die teruggrijpen op Psalm 118. Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. De koning van Israël. Ik zou kunnen zeggen, het venijn zit in de staart. Koning van Israël. Dat stond er nou in Psalm 118 juist niet bij. Maar het laat dus klip en klaar zien hoe die menigte dat interpreteren. Wat ze eigenlijk van Jezus verwachten. Ze verwachten dat hij het koningschap over Israël zou gaan herstellen. Dat hij de staat Israël weer opnieuw politieke zelfstandigheid zal geven. Dat hij de Romeinse overheersing zal wegjagen. Kortom, revolutie. En vandaar ook de teleurstelling natuurlijk en de radicale omkeer als Jezus daar een paar dagen later voor Pilatus staat. Met een doornenkroon. Gebonden. Geslagen. Als een misdadiger. Wat heb je aan zo'n loser? En dat stelt dus opnieuw aan ons de vraag. Wat verwachten wij nu eigenlijk van Jezus? Denken wij stiekem toch ook niet altijd te plat en te aards? En denken we dat we hem misschien voor ons eigen karretje kunnen spannen en hem onze wil kunnen laten doen? Kijk bijvoorbeeld dus gewoon heel eerlijk naar je eigen gebedsleven. De manier waarop je bidt, waar je om vraagt. Is dat niet vaak een soort verlanglijstje dat we inleveren bij hem? Met dingen die op zichzelf niet verkeerd zijn, maar die toch wel heel erg draaien om onszelf. En om het leven hier op aarde. Gezondheid, succes, een goede partner, lieve kinderen. Werk, geld. En nogmaals, het zijn geen verkeerde dingen. En ik denk dat de secularisatie daarom ook wel zo, die misschien ook juist daarin zit, dat we zelfs dat niet eens meer van hem verwachten. Dat we daar God eigenlijk helemaal niet meer voor nodig hebben. Daarvoor hebben we immers de overheid. Daar hebben we ziekenhuizen voor. En voor de noodgevallen hebben we verzekeringen. Maar hoe vaak gaat het in ons bidden om God zelf? Om zijn naam? Om zijn koninkrijk? Om zijn wil? Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. In deze zee verzinken mijn gedachten. O liefde die om zondaars te bevrijden zo zwaar moest lijden. Daar ge u voor mij hebt in de dood gegeven. Hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven? Zou ik aan u voor zulk een bitter lijden mijn hart niet wijden? Laat mij, o Heer, uw wondere wijsheid prijzen. Dwaasheid en ergernis voor wereldwijze. Laat mij uw kruis, dat sterke zwakheid noemen, als sterkte roemen. Wat moet dat ook voor de Heer Jezus niet moeilijk zijn geweest? Om dat te zien bij de mensen. Niet alleen dat keiharde ongeloof aan de ene kant, maar juist ook dat platte onbegrip van zoveel andere mensen. Wat heeft hij gedaan om mensen werkelijk het koninkrijk te laten zien? Want zien we dan ook veel liefde en geduld bij de Heer als hij niet in woede uitbarst en de mensen op hun ongeloof wijst of hun onbegrip? Of in tranen omdat ze hem niet begrijpen. Maar dat hij op een onnavolgbare manier laat zien waarvoor hij eigenlijk gekomen is. Dat hij niet gekomen is om oorlog te brengen of revolutie, maar vrede. Shalom. Maar dan ook echte vrede. Shalom tussen mensen, maar vooral ook vrede tussen God en mensen. Tussen God en ons. U, jou en mij. Door dat wat scheiding heeft gebracht tussen God en ons weg te nemen. De schuld van de zonde. Hij is niet gekomen om Romeinen weg te jagen. Maar om alle mensen te verzoenen met God. En de weg open te maken naar de Vader. En daar komt dan die ezel weer in beeld. Die stomme ezel. Die daar zomaar aan de kant van de weg stond. Jezus ziet hem en gaat erop zitten. Geen sierlijke witte merrie of een trotse zwarte hengst, zoals bij een ware koning zou passen. Maar een doodgewone jonge ezel. Hij zegt er niets bij. Het feit alleen is veelzeggend genoeg. Iedereen begreep waar het om ging. Het is een regelrechte heenwijzing naar een van de vele messiaanse profetieën in het Oude Testament, Zacharia 9, vers 9. Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde. Je koning, inderdaad, je koning is in aantocht. Bekleed met gerechtigheid en zegen. Maar hoe komt hij? Nederig. Nederig komt hij aanrijden. Op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin. Jazeker, Jezus is jouw koning. Maar geen aardse koning met pracht en praal, met macht en gekletter van wapens. Nee, nederigheid, gerechtigheid, dat zijn de middelen waarmee hij zal overwinnen. En zijn weg is die van gehoorzaamheid, ultieme gehoorzaamheid aan zijn Vader. De weg van het kruis. Van zelfverloochening en zelfovergave. Zoals Willem Barnard dat schrijft in dat prachtige lied dat we straks ook nog zullen gaan zingen. Alles wat over ons geschreven is, gaat gij volbrengen deze laatste dagen. Alle geboden worden thans voldragen. Alle beproeving van deze wildernis. Dus waar een stomme ezel al niet goed voor is. Broeders en zusters, jongens en meisjes. En de vraag is dan tenslotte. Wil jij je door dat teken laten overtuigen? Ben jij bereid om je eigen wensen en verwachtingen opzij te zetten en hem lief te hebben met heel je hart. Lief te hebben zoals hij ons heeft lief gehad. En opnieuw, dat is niet makkelijk. En je ziet dat zelfs de discipelen daarmee geworsteld hebben. Dat ze het ook niet zagen, pas later, na Goede Vrijdag en Pasen staat er, begonnen ze er iets van te begrijpen. Ja, eigenlijk brak het pas echt door toen de Heilige Geest werd uitgestort, na Pinksteren. We hebben de Heilige Geest dus nodig om echt te kunnen geloven in Jezus Christus en werk te zien waar hij voor gekomen is. Maar opnieuw, gemeente, nieuwe broeders en zusters, jongens en meisjes, dan begint het met gebed. Bidden om vervulling met de Heilige Geest. Weet je wat dan zo geweldig is? Dat de Heer Jezus zelf gezegd heeft, dat als je dat bidt, als je daarom vraagt, dat onze Hemelse Vader dat gebed altijd zal verhoren. Lucas 11. Jullie geven je kinderen toch ook goede dingen, jullie die slechte mensen zijn, zondige mensen, zwakke mensen. Nou, als jullie dat doen, hoeveel te meer zal jullie hemelse Vader jullie dan niet de Heilige Geest geven, als je hem daarom vraagt. Dus als je daar nu mee worstelt. Als je ziet dat je misschien toch alles nog niet goed begrijpt. En misschien toch andere, meer aardse verwachtingen van Jezus hebt. Vraag er dan gewoon om. Geest van hierboven. Leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht. Open ons hart en open onze oren om te zien wie u bent, Heer Jezus. En waarvoor u bent gekomen. Als we deze week ingaan, de stille week. En iedere keer bij de Vespers uitkomen. Laten we dan mogen zien dat het niet gaat om onze aardse dromen. Dat hij niet gekomen is om die te verwezenlijken. Maar om ons eeuwig leven te geven. Leven met hem. Leven in zijn koninkrijk. En ja. Als je dat gaat zien, dan kan het niet anders. Of dan gaat het ook in ons zingen. Juich Hosanna. Roep het uit van vreugde. Jeruzalem, je koning komt. Verhef dan je poorten. Laat zegevierend ingaan. Yeshua, Messias. Prijs Davids grote zoon. Laten we luisteren naar dat prachtige lied van Sela. Amen.
Thank you.
Laten we danken en bidden. Ja, wat is het geweldig dat we daarna uit mogen zien. Dat u weer komt. Dat u weer komt om uw koninkrijk door te laten breken in heel deze wereld. En dat iedereen u zal zien, Heer Jezus. En dat iedereen zal zien wie u bent. We bidden u. Wilt u geven dat we daar ook steeds weer mee bezig zijn, dat we daar ook naartoe leven. Dat we niet bezig zijn met de dingen van deze aarde, maar dat we bezig zijn met u. Dank u dat u vanmorgen zo naar ons toe kwam met uw woord, om dat op ons hart te leggen. We bidden u, wilt u ons helpen om in de week die voor ons ligt, daar steeds ook over na te denken. Als er vespers zijn en als we deze stille week op weg gaan naar Goede Vrijdag. Als we beseffen wat u ervoor over gehad hebt. Om dat leven, om die toekomst voor ons veilig te stellen. Ja, dan kunnen we eigenlijk alleen maar heel klein worden. Maar door Goede Vrijdag heen mogen we juist ook uitzien naar Pasen. En zo mogen we weten dat u de dood hebt overwonnen. En vanuit dat feit mogen we Goede Vrijdag gaan vieren. En herdenken, gedenken wat u voor ons gedaan hebt. En dat mogen we ook op zondag of op vrijdag gaan doen. Met elkaar hier in de kerk of thuis. Samen de maaltijd houden die u aan ons gegeven hebt om daaraan te denken. Helpt u ons om ook daar goed op voorbereid te zijn. Dat het ons niet gaat om de dingen van deze wereld, maar om u. We bidden u zo dat u met ons meegaat in deze week. En ons helpen om dicht bij u te leven. Dat u ons beschermen. Ook als er moeilijke dingen zijn. Heer, u weet wat er in ons leven is. We danken u ook voor zoveel mooie dingen. We danken u voor het leven van Levi. We danken u voor zijn familie. Voor Mark en Sabine. Wat een wonder dat u hen dit leven hebt gegeven. Zo'n nieuw, jong leventje wat al bij u mag horen. Dat al een kind van u mag zijn. Waar u uw hand al oplegt. Dat een kind van het verbond. Heren, wilt u dan ook met die hand dat leventje beschermen. Dat nog zo klein is. En wilt u Mark en Sabine ook de kracht geven om hem op te voeden, dicht bij u. Heer, we danken u ook voor Wim en Anneke Mulder, die deze week mochten gedenken dat ze 50 jaar in het huwelijk waren verbonden. Wat een zegen geeft u. Heer, wilt u geven dat ze ook steeds weer dat wonder mogen vieren, samen met u. Dat hun leven in dat opzicht een feest is, iedere dag. Dat ze u daarvoor mogen danken. Maar wilt u dan ook verder met hen meegaan? Wilt u hen zegenen? Heer, we bidden u voor deze wereld waarin we leven. Waarin zoveel nood is. Zoveel pijn. Zoveel angst en verdriet. Heer, we bidden u, wilt u vrede geven. Vrede in Myanmar. Vrede in Afghanistan. Vrede in Senegal. In zoveel landen in deze wereld waar zoveel onvrede heerst. We bidden u voor uw kerk. Voor onze broers en zussen overal in deze wereld die iets van uw liefde mogen laten zien. Dat u geven dat ze hun licht niet onder stoelen of banken steken, maar dat ze werkelijk dat licht laten schijnen. En dat ze een zout mogen zijn voor deze aarde. Helpt u ons ook hier in Veenendaal om licht te zijn voor de mensen om ons heen. Om hen de weg te wijzen naar Golgotha en verder. Heer, we bidden u, wilt u ons zo in alles heel dicht bij u houden. Als we zo dadelijk onze gaven gaan geven, wilt u ook dat zegenen en ook daardoor uw macht en majesteit laten zien. We loven en prijzen u. En we bidden u het gebed dat zo duidelijk laat zien waar het om gaat. Het gebed dat Heer Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Zoals in de hemel, zo ook op aarde. Geef ons heden ook ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij ook onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ter inleiding op de collecte, en ik weet niet precies hoe dat gaat hier, maar dat zult u allemaal wel weten, zal er een filmpje getoond worden en daarna gaan we met elkaar zingen gezang 556 uit het liedboek 2013. Het prachtige lied van Willem Barnard.
Nung bata pa ako, napakasaya po. Kasi po, marami pong adventures. Kasama po yung kuya ko, kapatid ko, mga kaibigan. Kahit po mahirap lang kami, pero masaya po yung panahon na yun. Yung pinakamalaking pagsubok po sa amin, no? Dumating po yung panahon na nagkasakit po si Papa. Ako po ay 12 taon na, no, nawala po si Papa. Gusto ko pong makapag-ipon para po mapaaral ko yung kapatid ko. 22 taon na nung nag-apply po ako sa bar. Yung manager is namimilit po na sumayaw, lumapit po sa customer, tapos iinom po. Pagkatapos po, yung iba po minsan, didiretso po sa hotel, gagawin po yung kung ano yung gusto na ipagawa ng customer. Ako po ay trinato bilang isang alipin lang. Ayun nga po, na nakakalungkot po, na nakakatakot, na nakakahiya. Kapatid ko po, yung mga ginagawa ko po dahil ayoko po na matulad siya sa akin. Marami po siyang naranasan. Kaya iniisip ko po palagi yung kapatid ko na para sa kanya yon, para makagraduate siya, para hindi niya maranasan yung mga nararanasan ko. Nakaalis po ako doon sa pamamagitan po ng mga pulis po. May mga kasama pong social worker. Nirescue po nila kami at tinala po nila kami sa isang safe na lugar. Marami pong naitulong ang IJM sa akin. Tinulungan din po nila akong mahanapan po ng isang ligtas na lugar kung saan po magiging masaya, makakapag-move forward po at magkaroon po ng bagong pag-asa, bagong buhay, makapag-aral. Ang pinag-aaralan ko po ngayon ay business ad. Pangarap ko po na pag nakatapos na po ako ng pag-aaral, magtatrabaho po ako. pag-iipon nang sa gayon po sa mga hinaharap ay makakamtan ko po yung pangarap ko po na makapagpatayo po ng isang paggawaan po ng ice cream na yun po yung iniwan po ng papa namin para po sa amin. Sa pamamagitan po nun, maalala po namin si Papa at maninirahan po siya sa puso namin hamong buhay po. Ang sumisimbolo po sa buhay ko ay isa pong ibon sapagkat hindi po ako yung palagi pong nasa kulungan, nasa isang lugar, nasa isang tabi lamang po palagi. Nagpapasalamat po ako sa mga tumulong sa akin dahil binigyan po ako din ng bagong pag-asa po upang mamuhay po ng normal.
Dat zat eigenlijk alles samen. Heden Hosanna, morgen kruisigt hem. Zo gaan we deze stille week in. We bereiden ons voor op Goede Vrijdag. Het blijft de Goede Vrijdag, ondanks al die pijn. En ik wens u, jou, een hele gezegende week toe. En we mogen ook heen gaan met die zegen van de Heer, die ik u in zijn naam op mag leggen. En we antwoorden daarop door het zingen van gezang 868, het vijfde vers, als ons amenlied. Ga dan heen, ontvang de zegen van de Heer, die ik u in zijn naam op mag leggen. De Heer zal jullie zegenen en beschermen. De Heer zal naar jullie omzien en jullie genadig zijn. De Heer zal jullie altijd in het oog houden en jullie zijn echte vrede geven.